Oké, ja. We gaan weer verder met 1 Korinthe 12. Het valt een beetje samen met handelingen, dat komt wel mooi uit. Want dit gaat juist over die geestesgaven en die zien we natuurlijk in handelingen volop gebeuren. Daar zijn we nog niet aan toe. Ja, één keer bij Petrus, maar zo te zien we dat bij Paulus volop gebeuren. En dan komt hij ook in de gemeente te Korinthe. En een Korinthe was een gemeente die was ontstaan nadat hij eerst bij de Jood in de synagoge was gegaan. En toen hebben ze hem eruit gezet en is hij het huis ernaast is hij binnengegaan. En er waren ook de oogsten van de synagoge was erbij. En goed, het was naast de synagoge ontstond aan een plaatselijke gemeente. Dus kan je nagaan, het getuigenis van die geestesgaven naar de Joden toe ernaast. Ja? Die dat echt zagen en hoorden. En ja, dat was niet voor niks. Nou, en we zijn in 1 Korinthe 12, vers 1 tot en met 3, hebben we vorige keer al gehad. En hij wil niet dat ze in onwetendheid zijn, vers 1. En laat eerst zien dat ze dus heidenen waren door de geest van Satan die deze wereld beheerst. Werden zij geleid en heen getrokken. En daarom, vers 3, maak ik u bekend. Ziet, daarom, ik wil niet dat jullie in onwetendheid zijn, maar ik maak jullie iets bekend. En dat je door de geest, als je door de geest spreekt, nou, dan kan je Jezus nooit een vervloeking noemen. Dat hebben we vorige keer al gezien, een vervloekte. Hè? Zonder God en dat hij mens is. Onder andere, maar misschien hebben ze ook wel letterlijk gezegd een vervloekte. Maar dat kan je door de geest nooit zeggen. Wij kunnen door de geest wel zeggen, en dat kan alleen iemand door de geest zeggen, dat Christus de Heer is. Ja, dat kan je alleen door de Heilige Geest zeggen. Je kan het wel nazeggen, maar echt Christus is de Heer. Ja, dat... Dat zegt een gelovige nu door de geest. Straks zal alle knie zich buigen en dan zullen ze belijden dat hij de Heer is. Maar dan is het een gedwongen belijden. Het is niet door de geest, maar dan staan ze voor hem. Dan kan je geen kant meer op, ja. Nu zeg je het, de gelovigen zeggen het, die hebben hem niet gezien. En zij zeggen, hij is de Heer. En het is Gods geest die dat in ons doet. Nou, en dan in vers 4, dan komen we dus bij het punt van de gaven. Nou, en alle gaven die wij dus nu zien, en 4 tot en met, als je die gaven allemaal zo ziet, gaat er uiteindelijk om dat Paulus hier de eenheid van het lichaam gaat bespreken. Ja, we hebben een eenheid, ja. En terwijl we toch met vele leden zijn, we zijn allemaal verschillend, en ze hebben allemaal ook niet dezelfde gaven gekregen. En waarom heeft de een nou die? En dan vergelijkt hij dat ook met het lichaam. De een heeft natuurlijk meer aandacht, ook van de buitenwereld, als iets anders. En de ene gave spreekt schijnbaar, heeft schijnbaar meer aanzien dan de ander. En dat zien wij nu ook, terwijl ze nu helemaal niet bestaan, maar men denkt dat het is. En dan zie je natuurlijk ook dat men roemt in die gaven. En de ene is nog belangrijker dan de ander. En dat is Paulus wat hier gaat weerleggen. Ja, er is niemand meer als de ander. Dat staat in vers 25 bijvoorbeeld. Opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkander gelijke zorg zouden dragen. Het zij dat één lid lijdt, zo lijden al de leden mede. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gij lieden zijt het lichaam van Christus en leden in het bijzonder. Zie je, we zijn met elkaar aan het lichaam, maar van elkander zijn we ook leden. Ja, net zoals met je eigen lichaam. Het zit allemaal met elkaar verbonden. Dus roem niet tegen de ander. Absoluut niet. Nou, die gaven, ja. Het is verscheidenheid en gaven. Vers 4. Zien we dat staan. Het is dezelfde geest. Hè? Het is de geest die ze geeft. Het is door de geest. En het is een verscheidenheid. Het is een verscheidenheid, ja. Het zijn verschillende. De bedieningen. Maar het is dezelfde Heer. Dan spreken we over Christus. Christus is de Heer. Ja. Het zijn bedieningen. Wat is een bediening? Ja, je dient iets. Je dient de Heere. Ja, de Heere Jezus. Hij is je Heer en Heiland. Ja, het zijn wel verschillende bedieningen, maar het is allemaal... Wat is dat nou? Nou ja, oké. Het is allemaal dezelfde Heere. Beetje merkwaardig, ik had hem eigenlijk uit moeten zitten. Even kijken. Nou ja. Wat een onzin. Goed. Maar goed, niet belangrijk in ieder geval. Het is verschijnen de bedieningen en het is dezelfde Heere. En dus die dienen wij. En wat voor bediening je ook hebt, maar je dient allemaal met die ene Heer. Ja? En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. Zie je? De werkingen. Hij werkt het in allen, in de gelovigen. Dus je ziet hier, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn alle drie bij betrokken bij die gaven. Nou, maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen dat oorbaar is. Dus het is niet zomaar dat je ze krijgt. En het is een openbaring van de Geest die gegeven wordt, ja? Het is niet zo dat jij dat... Nee, Hij geeft het aan hen. En ik zeg het tegen hun, want wij weten, in deze tijd geldt dat niet meer. Maar toen de tijd wel. Maar aan een iegelijk, ja? Het is een openbaring van de Geest. En dan gaat hij ze daarna laten zien. En het is iets wat oorbaar is. Het moet oorbaar zijn, nuttig. Nou... Het zijn allemaal geestesgaven, het zijn zichtbare gaven. Hè. Je ziet hier staan wijsheid, kennis, geloof, gezondmakingen, werkende krachten, noem het allemaal maar op. Allemaal zichtbaar. Het zijn tekenen, wonderen. Nou, wij weten vanuit de Bijbel dat de Jood begeert een teken. Ja? En als je in Psalm 74 vers 9 kijkt, dan zeggen ze, waar zijn onze tekenen, zegt hij. Psalm 74 vers 9, waar zijn onze tekenen, zie je het? Van wie zijn de tekenen? Snap je het nou? Van het volk Israël. Dus, ja, nogmaals, als zij onze tekenen bij de heidenen zien, dat zijn het hun tekenen. Het zijn wel hun tekenen, maar bij de heidenen, dat klopt niet. Weer duidelijk dat daarom Paulus dus naar de heidenen, naar Israël gaat. En zij moeten op die manier jaloers worden. Het heeft ook te maken met de boodschap die nog niet helemaal compleet was, maar daar komen we nog op. Ik wil nu eigenlijk met jullie... Gewoon toch, ja, je kan al die tekenen uitgebreid gaan behandelen. Dat ga ik niet doen. Maar ik ga ze wel allemaal even gauw doornemen met jullie. Om toch een beetje daar inzicht in te krijgen. En daar staan we in vers 8, staan we dan bij. Want deze wordt door de Geest gegeven, het woord der wijsheid. En het ander, het woord der kennis, door dezelfde Geest. Het is door dezelfde Geest, de Geest die het geeft, ja. Ze hebben het niet uit zichzelf. En de Geest die het woord der wijsheid. Nou, het woord der wijsheid... En de kennis, ja, daar gaan we het hier over. Nou, kijk even met mij in Matteüs 10, bijvoorbeeld. Matteüs 10, vers 6. Matteüs 10, vers 16, sorry. 16. Ja. De Heer Jezus zegt daar tegen de discipelen. Zie, ik zend u als schapen in het midden der wolven... Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Maar wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geeselen. Nou, dat heeft Paulus bij hun ook gedaan. En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om mijnentwil hun en de heidenen tot getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult, want het zal in dezelfde uren gegeven worden... Wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de Geest, uw Vaders, die nu spreekt. Zie je, dus wees niet bezorgd wat je zal spreken, maar de Geest zal in jou spreken. Die zal je de woorden van wijsheid geven. Nou, denk aan Stefanus. Ze konden niet weerleggen. Hij was vervuld, de wijsheid die hij sprak. Ja? En als we denken bijvoorbeeld aan Petrus, toen met Ananias en Safira. Hij kon zo in het hart van Ananias kijken. Hij wist dat hij bedrogen had. Hij had niet de hele opbrengst, dat had hij gegeven, maar voor zichzelf gehouden. Het ging niet om dat hij wat voor zichzelf had gehouden, maar dat hij deed alsof hij de hele opbrengst gaf. En Petrus keek zo er doorheen. Die had de gave van wijsheid en van kennis. En dus gaf hij ook dat oordeel. En later kwam Safira binnen. Nou, en precies hetzelfde verhaal. Nou, dat is dus zo'n bovennatuurlijke gave. Want dat hebben wij mensen natuurlijk niet. Maar zij hadden dat wel. En Israël heeft dat zeer zeker nodig ook in die grote verdrukking, ja? Om de valse van de ware te onderscheiden en te kunnen oordelen. Dus Petrus had die gaven. Houd je vinger elke keer bij 1 Korinther 12. Hè. Dan zien we ook het woord der kennis door dezelfde geest, vers 9. En een ander het geloof. Je zal de gave van het geloof hebben. Wat bedoelt hij daarmee? Dat heeft te maken met een ook... Kijk, je moet het zo zien. Al deze gaven zijn bovennatuurlijk. Het is niet gewoon... Gezondmaking is ook een boven... Als iemand kan genezen, wij kunnen dat van nature niet. Hier spreken we ook een geloof dat bovennatuurlijk gegeven is. Dat heeft te maken ook weer met een bepaalde tijd waarin Israël doorheen gaat, namelijk met de grote verdrukking. Dus ze hebben een bovennatuurlijke gave in die grote verdrukking, namelijk van het geloof. Dus in Matteüs 24 vers 24, we wandelen er gauw doorheen, 24 vers 24, dan zie je dat er is een hele zware tijd in die grote verdrukking. Want er zullen valse christenen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen. Alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Wij zijn ook met Hebreeënbrief bezig. Dat hij zegt, houd vast deze belijdenis. Ja? Ja, want de verleiding zal zo groot zijn. Ja? Dus je ziet hier dat ze ook de gave van geloof krijgen. In 17 vers 19, Matteüs 17. 17 vers 19. Nou, die kennen we allemaal, hè? En die tekst wordt ook vaak gebruikt. Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen en zeiden, waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen? En Jezus zeide tot hen, om u ongeloofs wil, want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou tot deze berg zeggen, ga heen van hier derwaarts en hij zal heen gaan en niet zal u hem onmogelijk zijn. Dus je hebt een geloof dat je een berg kan verplaatsen. Ja? En dit wordt natuurlijk vaak gebruikt. Als iets in je leven niet gebeurt, nou, dan heb jij dus niet genoeg geloof gehad. Want als je geloof had als een mosterdzaadje, zou je zelfs een berg kunnen verzetten. Dus hoe kan het nou niet dat dat je het niet goed met je gaat, bijvoorbeeld? Of dat je toch ziek bent? Dan heb je niet genoeg geloof, want niets zal onmogelijk zijn. Het gaat samen met bidden, hoor. Want hij zegt later ook dat je vraagt de Vader en hij zal het je geven, ja? Dus dan moet je het samen meenemen. Nou, dat is de gave der geloof. Dan denk je, ja, moet je dat nou letterlijk nemen? Ja, dat moet je letterlijk nemen, want in die grote verdrukking zijn natuurlijk zulke zware momenten. Maar dan kijken we, dan gaan we gauw even naar Openbaring 5 vers 8. Ik ga ze niet allemaal lezen, want dat wordt te lang. Maar Openbaring 5 vers 8 zie je het bijvoorbeeld staan. En dat is de tijd van de grote verdrukking, ja? Met Israël, niet dat wij daar zijn. En dan zie je, dan gaan we dat vergelijken met elkaar. En als het boek, dat is Christus, het boek genomen had, vielen de vier dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebbende elk cites en gouden violen, zijnde vol reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. Ja? Dus het gebed, je hebt geloof, het gaat samen met bidden. Dat zien we hier staan, en als we dat vergelijken met 6 vers 9, in de grote verdrukking. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen, degene die gedood waren om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riep met grote stem zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen? En dan zien we in vers 14. En de hemel is weggeweken als het boek dat toegerold wordt, en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. Je ziet de bergen die bewogen van hun plaatsen, zie je het? Samen met de gebeden van de heiligen. En heren, gaat u er wat aan doen? Er zijn meer teksten van, maar die ga ik nou niet lezen. In Openbaring 8 zie je het ook staan in vers 16. Zie je letterlijk dat bergen bewogen worden. Maar zie je, het heeft te maken vooral die gave voor Israël. Die hebben een bovennatuurlijke gave van geloof. Om dat soort dingen te kunnen doen in de grote verdrukking. Dat was voor hun. Nou, we gaan terug. Ik wil er niet te lang bij stilstaan. 1 Korinthe 12. Dat was zoals het voor Israël gold. Ja? En dan zie je in vers 9 weer. En een ander de gave der gezondmakingen. Nou ja, dat zijn gezondmakingen. En wat staat er in vers 10? En een ander de werkingen der krachten. Wat zijn dat? Werking der krachten, dat zijn wonderen. Tekenen en wonderen die ze doen. Dus je hebt hier gezondmaking en krachten. Nou, dan gaan we even naar Matteüs 12. Nou, gezondmaking, dat weten jullie. Dat zien we ook met Pinksteren. Daarna gebeuren, de Heer Jezus heeft heel veel genezen. En waarom genast hij? Weet het nog? Matteüs 12 vers 22 en 28 geeft me gezondmaking en krachten. Dat deed de Heer Jezus, maar dat was de Heer Jezus. Ja? Maar de apostelen hebben het ook gedaan. En later bij het lichaam van Christus in het begin zie je het ook. Maar hier had het heel duidelijke doel. Matteüs 12 vers 22. Toen werd tot hem gebracht een van de duivel bezeten, die blind en stom was. En hij genas hem. alzo dat de blinde en stomme beide sprak en zag. Zie je? Dus hij genas hem. De gave van gezond maken. Dit was de Heer Jezus, dat is geen gave. Hij kon dat gewoon uit God. Ja, hij genas de blinde en de stomme. Maar hij was ook door de duivel bezeten. Dus in vers 28. Maar indien ik door de geest Gods de duivelen uitwerp, zo dan is het koninkrijk Gods tot u gekomen. Dus je ziet ook de krachten, ja, een bovennatuurlijke kracht om ook duivelen uit te werpen. Nou, dat zie je, dat hebben de apostelen ook gedaan. En dat zie je ook in de grote verdrukking, als we naar Markus 16 gaan. Markus 16. Dan zien we heel duidelijk dat ze daar staan. Dan zie je dat ze dat ook nodig hebben in de grote verdrukking. Ja? Omdat, denk aan de plagen, bijvoorbeeld met de farao. Dat het water bijvoorbeeld werd veranderd in bloed. Dat zien we ook in de grote verdrukking gebeuren. Dat water zal vergiftigd zijn door de plagen die komen. Ja? Ga jij dat maar eens opdrinken. Dit wordt de grote opdracht. Dit is de zogenaamde grote opdracht. Hè? Dus ja, als iemand zegt, ik kom in dienst van die grote opdracht. Nou, geef me een beker gif. Kijk of hij het opdrinkt. Dat doet hij niet. Omdat hij weet, dat overleef ik niet. Maar omdat hij heeft die bovennatuurlijke gave ook niet. Maar zij straks in de grote verdrukking. Wel, kijk, Markus 16, vers 16. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen, zie je het, hebben ze weer, tekenen volgen. In mijn naam zullen ze, daar heb je het, duivelen uitwerpen. Daar heb je de krachten, de werkingen. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Nou, dat zien we zo meteen ook met Korinthe, de talen. Slangen zullen zij opnemen. Dat is ook een mirakel. Ja? Dat kan je niet zomaar. Er zijn die groeperingen die dat doen. Maar dat heeft al vele doden gekost. En al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Op kranken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. Dat zijn allemaal dingen die in de grote verdrukking gebeuren. Ze krijgen al die tegenstand. En ze hebben die dingen, die bovennatuurlijke dingen hebben zij dan. Je ziet ook de slang opnemen. Nou, bijvoorbeeld Paulus heeft een slang ook een keer opgenomen. En hij bad hem en hij schudde en hij liet los. Gebeurde niks. Nu, als men zegt, ja, maar Paulus genas toch ook? Paulus sprak toch ook in tongen? Wij zeggen altijd dan, nou ja, hij zei, hij heeft ook iemand besneden. Maar wat dacht je van, hij werd ook door een slang gebeten? Ja? Dat zou je toch ook niet gauw nu je armen in zo'n, in de dierentuin met de slangen zou houden, ja? Dat doe je niet. Dus die teksten worden natuurlijk niet gebruikt. Omdat ze werken niet. Wij hebben die bovennatuurlijke krachten niet. Maar terug naar 1 Korinthe 12. En dan zien we in vers 10. Dus de werking in de krachten. Dat heeft dus met mirakels en wonderen te maken. De gezondmaking hebben we gezien. Dat zien we ook met de apostelen die dat gedaan hebben. En dan zien we ook een andere profetie. Nou, profetie. Wat is profetie? Het woord van God verkondigen. Ja? Het is niet altijd voorspellen. Als u nu met iemand over het woord praat. U spreekt het woord van God. Dan profiteer je in feite gewoon. Ja, en dat is. In de Korinthe was het ook om de mensen te sterken. Kijk in 1 Korinthe 14, vers 3. Maar die profeteert, spreekt de mensen stichting en vermaning. 14, vers 3. En vertroosting. Dat is iemand. Dat is een bovennatuurlijke. Dat hebben we nu niet meer. Omdat. Kijk, wij hebben nu de Korinthebrief. Maar de Korinthiërs hadden die brief nog niet. Dus Paulus heeft daar het Evangelie verkondigd. Maar ja, Paulus ging weer weg naar de volgende. Ja? En ga jij nou maar eens over iets vertellen waar nergens op papier staat. Je maakt wat aantekeningen misschien, als die daar geweest is. Maar je hebt niet zoals wij de Bijbel met de vers en de hoofdstukken en alle brieven. Dus Paulus heeft natuurlijk een openbaring gegeven tot hetgeen wat hij wist. Dat heeft hij verkondigd. En die profeten konden daardoor de mensen met die openbaring leren. Maar ze kregen geen nieuwe openbaring. En als het over profeteren gaat in de toekomst, dat deden ze ook niet. Paulus heeft dat wel gedaan, die spreekt over de antichrist straks na ons. Ja, maar dat kon alleen Paulus. Maar kijk, vooral in 1 Korinthe 14 vers 37. Daar zien we iets moois staan. Indien iemand meent een profeet te zijn of geestelijk, die erkennen dat hetgeen ik u schrijf, des Heren geboden zijn. Als iemand dus een profeet was, ja. Dus een bovennatuurlijke gave van profetie had. Die kon daardoor ook erkennen of die brief ook de brief was van Paulus. Ja? En die zou ook erkennen dat het de Heere geboden zijn. Want ja, iedereen kon een brief schrijven. Ja? En er waren ook vervalsingen in omloop. Dus dat is ook belangrijk. Dus dat was, zeg maar, even checken. Nou, en we, de profeten weten we in de tijd van Paulus zijn die er ook geweest. Dat ga ik nou niet in Efeze 3 laten zien. Heeft hij het geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten. In het lichaam van Christus had je in het begin apostelen en profeten. Maar nu dat woord compleet is, hebben wij dat niet meer nodig. Ja, daarom niet meer. Oké. We gaan verder naar 1 Korinthe 12. Ik hou het gewoon kort. 1 Korinthe 12, ik wil ze gewoon allemaal even gauw doornemen. Dus duidelijk is dat de gaven van profetie, daar gaat het om. Het gaat om gaven, die zijn er niet meer. En een ander onderscheidingen der geesten. Nou ja, we weten ook, daar hebben we het genoeg over gehad in de grote verdrukking. Moesten ze ook onderscheiding van geest hebben. Ja, wie spreekt uit God, wie niet? Iedereen kan wel zeggen dat hij een Jood is. En die is dan misschien van geboorte wel een Jood. Hij is van afstammeling van Abraham. Maar is hij ook geestelijk, ja, een kind van Abraham? Heeft hij de Messias aangenomen? Is zijn belijdenis dat Christus in het vlees gekomen is of niet? Of zegt hij, nee, de antichrist die daar zit. Dat is de belichaam, dat is God geopenbaard in het vlees. En dan hebben ze dus aan de belijdenis, ze hebben de onderscheiding van geesten nodig, ja? Om te kunnen onderscheiden. Nou, dat hebben wij in feite natuurlijk ook. Alleen wij hebben niet meer die bovennatuurlijke gaven nodig, want wij hebben het gewoon met de hand van het woord. Ja? En we checken het en wat iemand zegt. Of dat in overeenstemming is met het woord of niet. En of hij het woord recht snijdt of niet. Dus dat in die zin hebben wij dat ook. En wie denkt nu aan Paulus die dat ook in het begin had? Dat die waarzeggende geest achter hem liep, ja? En wat zei ze, zijn eigenlijk best wel mooie dingen. Van ja, deze, je moet naar hun luisteren. Zij verkondigen Jezus, de Zoon van God. Maar ja, dat werd natuurlijk zo gebracht dat het eigenlijk tot een bespotting gemaakt werd. En toen heeft hij pas, moe, heeft hij er gelijk een eind aan gemaakt. Goed, hij zag dat dat een verkeerde geest was. Ja? Nou, en dan komen we bij de talen uit. Zie je het? En een ander onderscheiding der geest, een ander menigerlei talen en een ander uitlegging der talen. Nou, de talen, waar zijn die voor? Waar zien we die? Bij Pinksteren zien we de talen. En ze waren allemaal uit verschillende landen, ze kwamen erheen en ze spraken allemaal hun eigen taal. Niet iedereen verstond Hebreeuws misschien wel van de Joden. Er zijn ook Joden hier in Nederland die geen Hebreeuws spreken. Die zijn er. Dus straks, als Israël het heil naar de wereld gaat brengen, eerst Jeruzalem. En dan Judea, Samaria. En dan naar de Joden ook, eventueel in de verstrooiing, die misschien geen hebben. Die taal, ze hebben een bovennatuurlijke kracht krijgen om talen te spreken. Want de heidenen, de volkeren, dat zijn ook allemaal tongen. Die spreken hun eigen taal. Dus als jij de wereld ingezonden wordt om het evangelie naar de heidenen te brengen, kunnen zij gewoon die taal spreken. Het is niet bla 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 bla. Het is een echte taal. En dat is een bovennatuurlijke gave. En dat is allemaal in verband met het plan van God, met de grote verdrukking. Maar ook dat Israël eenmaal ook in het koninkrijk naar de heidenen zal gaan. En ook die talen zou kunnen spreken. Wonderlijk. Nou, kijk. En dan zeg je, ja, wat heeft het lichaam van Christus daar nou aan? Dan zeg je, ja, nee, klopt, niks. Nee, helemaal niks. Wij hebben dat nu niet. En toen de tijd in het begin wel, maar nogmaals. We weten het, het heeft te maken dat de heidenen de tekenen, onze tekenen had. Onze tekenen. Misschien kunnen we toch even kijken naar die psalm. Psalm 74 vers 9, ja. 74,9. Ja. Zie je het staan? Vers 9. Wij zien onze tekenen niet. Er is geen profeet meer. Nog iemand bij ons die weet hoe lang. Het gaat om onze tekenen. Zie je het? Voor Israël is het belangrijk dat ze hun tekenen. Maar het gaat erom dat het zijn tekenen die zijn voor Israël. De doop is ook een teken. Dus de doop is ook niet voor ons. Ja? En al die dingen, dat zijn tekenen. En die zijn van Israël. Dus de vraag is dan duidelijk, en wij weten het inmiddels. Ja, dat dat natuurlijk bij het volk Israël hoort. En waarom heeft Israël, waarom heeft het lichaam van Christus dan gehad? Wij zitten in de Korinthebrief. Nou, wanneer is de Korinthebrief geschreven? Ja, in half, ik geloof, ik weet het aan mijn hoofd niet hoor, handelingen 18 of 19 of 20 of zoiets, in die tijd. En we zitten midden, want we zijn in handelingen bezig. We zitten in de tijd dat Israël moet bekendgemaakt worden dat ze gevallen zijn. En Israël, Paulus gaat het nu vertellen. En de tekenen gaan over. En Israël ziet het. En de bedoeling is dat ze jaloers worden. En als ze goed nadenken, dan weten ze ook dat het een oordeel is. Want als God spreekt via vreemde talen tot het volk Israël. Dat betekent of ze zijn in gevangenschap en ze zijn ongehoorzaam geweest. En nu zien ze weer dat er in vreemde talen tot hun gesproken wordt door de heidenen. Ja, nu met de boodschap. Dat betekent dat er is een oordeel waardoor je weet, God heeft een oordeel. En dat oordeel is dat Christus, of dat Israël, geval is, tijdelijk. Nou, dus in vers 11. Doch deze dingen alle werkt de ene en dezelfde geest. Daar gaat het om. Er zijn al die dingen, maar het is één en dezelfde geest die het werkt. En het is de geest die het doet, ja? En wat zien wij nu? Men dacht, en ook de Corinthiërs, die zagen zichzelf als geestelijke mensen. Want je had de gaven. Maar je hebt die gaven niet gekregen omdat je het verdiend hebt, of omdat je zo geestelijk was. Je kwam tot geloof en boem. De geest gaf aan jou de geest van de talen. En, of de gaven. En de geest gaf aan de ander de gaven van gezondmakingen. Dat had je zelf helemaal niks. Kijk, nu is het zo, wij hebben Gods woord, je bestudeert het woord en je maakt de keus. Wat wil ik? Voor mij was het al gauw duidelijk, ik wilde gewoon oudste worden. Ik heb de keus gemaakt om leraar te zijn. Dat wilde ik gewoon. En ik vraag me niet waarom. Ik was er vol mee en dat was wat ik wilde. Maar een ander die voelt zich meer geroepen, ook met het woord. Die is meer iemand die een evangelist is, die graag aan mensen wat iedereen vertelt. Hè. We hebben al heel veel foto's aan sommige mensen gegeven, stapels. En die geven en praten met iedereen. Nou, ik kan nog niet een tiende geven, heb ik nog gegeven wat sommigen al daarmee gedaan hebben. Snap je? Maar het is geen bovennatuurlijke gave die gegeven wordt. Het is iets wat jij de keuze maakt. Op basis van wat jij Gods woord leest. En de geest werkt in jou. En je kent jezelf het best. Nou, dus delende aan een iegelijk in een bijzonder gelijk hij wil. Dus er is helemaal heeft helemaal niks met geestelijkheid te maken. En we zien het helaas nu om ons heen in de charismatische gemeenten. Die hier natuurlijk ook warm voor lopen. En het draait allemaal hierom. Ja. En hoe meer je in tongen kan spreken, hoe geestelijker je lijkt te zijn. En ik heb heel vaak gehoord dat, dat niet zo was. Maar we weten hoe het mensenhart in elkaar zit, ja. En dat je roemt je wel erin, hè?
Het is ook een aanzien.
Het is ook een aanzien, ja, precies. Het is een vorm van geestelijkheid zoals men dat ziet. Maar we weten, het is helemaal niet geestelijk. En als je daarnaar gaat kijken, Paulus prijst hun in dit hoofdstuk niet. Nee, we gaan maar verder. Je ziet het, dat hij ze duidelijk juist vermaand en terechtwijst. Omdat ze zo vleeselijk waren en roemden, en ze was een verdeeldheid, en roemden van ik heb dit en ik ben dat. En de een zegt, ik ben van Paulus en ik ben van die en die. En hij zegt tegen jullie zijn vleeselijke. Want ik kan niet eens tot jullie spreken als alleen maar tot kleine kindertjes. Dus die geestelijke gaven, ze waren zo ongeestelijk als wat, en toch hadden ze die geestelijke gaven. Nou, dus dat heeft er niets mee te maken. Dus al zou het nu zo werken in deze tijd, dan zou je nog niet kunnen beroemen op je geestelijkheid, want daar heeft het niks mee te maken. En het was tijdelijk. En het ging weer over. Oké, dus nou, dan komen we in vers 12. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus. Het hele lichaam is dus één en heeft vele leden. En zo is ook Christus. En wat is Christus? Ja, we kennen de Heer Jezus Christus, ja. Maar Christus is nu met ons compleet. Ja? Wij zijn de vervulling van degene die alles in alles vervult. Wij zijn zijn lichaam. Dus als je denkt, ja, kunnen wij als hoofd zonder lichaam? Zijn we toch niet compleet? Nee, dat lukt niet, hè? Ik kan niet. Het wordt een beetje moeilijk alleen een hoofd. Dat werkt dus niet, hè? Maar zo vergelijkt hij het hier wel, hè? Dat hij is het hoofd en wij zijn zijn lichaam. En dan vooral het hoofd, want je ziet later spreekt hij over het oog en de oor. Dus dat wordt daarom ook gebruikt om te zeggen, nee, zie je wel. Dus hij praat nog niet over het lichaam van Christus, want hoe kan het nou? Hij is het hoofd en hij spreekt hier over een oor of over een oog. Nee, maar het gaat om Christus, is het brein wat van binnen zit. Wij hebben de zin van Christus, zegt hij in het woord. Zijn denken is in zijn woord. En hij bestuurt, hier, hoe wordt jouw lichaam bestuurd? Door je brein. Je ogen, maar dat gaat allemaal naar binnen. Dat wordt allemaal naar binnen verwerkt. Maar je denken, jouw hart, daar zit het commandocentrum. En zo is Christus ook in die zin het hoofd van ons. Ja? Nou, en dan zegt hij, vele leden, alzo ook Christus, maar wij zijn zijn lichaam. Kijk maar, want ook wij allen zijn Door één geest. Zie je, het gaat constant over door die ene geest. Door één geest is hij die doet tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij dienstknechten, het zij vrijen. En wij allen zijn tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Dus waar het hier vooral om gaat, wij staan niet op onszelf, wij zijn van hem, één in Christus, maar ook van elkaar zijn we leden. En wij zijn allemaal door die ene geest ook in dat lichaam gedoopt. Dit is natuurlijk de tekst voor ons om te zeggen dat wij geloven zeker in de doop. Geloof je in de doop? Ja, wij geloven in de doop. Jij gelooft, wat geloven wij over de doop? Dat niemand zonder de doop zalig wordt. Zonder doop word je niet zalig, ja? Maar we worden gedoopt door de Heilige Geest. In dat lichaam, ja? Het is een geestelijke doop. Niet met water. En dat is het enige doop waardoor de mens nu zalig wordt. En het is ook door de Geest gedaan. En dat is nog steeds zo. Die gaven van, die bovennatuurlijke gaven van de Geest, die zijn weg. Gods woord is nu genoeg, werkt in ons. Maar het is nog steeds zo dat iemand die tot geloof komt, Gods Geest op dat moment doopt hem in het lichaam van Christus. En dat is gewoon een kwestie van geloof. En dan gebeurt het. En dan zie je ook, het zijn Joden, Grieken, dienstknechten, vrije, allemaal tot één geest gedrenkt. Er is geen verschil. En dat is de boodschap voor ons van vandaag. Dus de doop is door de Heilige Geest. Maar dan ook Jood en Heiden in hetzelfde lichaam, één lichaam. En dan gaat Paulus het straks verder uitwerken en dan komen we op een gegeven verder bij 1 Korinthe 13 en 14. Zullen we danken? Vader, wil u danken. Ik bid ook dat we dit woord zullen goed zullen begrijpen. Maar ook wel te begrijpen dat die tekenen gaven, Vader, dat het ook toen zijn functie had bij het lichaam van Christus. We zien het ook, dat het vooral eigenlijk alleen in de Korinthebrief staat en ook in Handelingen zien we het gebeuren. Maar dat we nu weten dat het woord is compleet. En die bovennatuurlijke gaven hebben we nu niet nodig, omdat wij hebben nu ook geen bediening specifiek meer om Israël jaloers te maken, Vader. Het is nu gewoon, we zijn in dat lichaam gedoopt. En ik bid ook dat we vrijmoedigheid hebben, Vader, om het evangelie aan iedereen te vertellen. Aan iedereen die we tegenkomen, Vader. Niet specifiek, de een heeft meer voorrang als de ander. Want dat is nu niet aan de orde. En we weten ook dat het woord compleet is en dat dat voldoende is. En daar dank ik voor. In Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen. Oké. Okay.